wilde ik eens onderzoeken en vandaar het onderwerp. Goedenavond, beste vrienden van de kerkgeschiedenis. Ooit heb ik eens iemand horen beweren dat Luther geen gelukkig huwelijksleven heeft gekend. Dat wilde ik eens onderzoeken en vandaar het onderwerp voor deze avond. En ik wil graag met u spreken over de vrouw van Luther, Käthe. Toen Maarten Luther op 22 februari van het jaar 1546 in Wittenberg begraven werd, zei zijn vriend, collega en opvolger Melanchthon, die de plechtigheid leidde, dat Luther een instrument was geweest in Gods hand en dat hij als reformator veel betekend had voor de vernieuwing van de kerk. Maar hij zei daarbij ook, nadrukkelijk zelfs, dat Luther een moeilijk karakter had gehad en dat hij dikwijls onbeheerst was opgetreden. En dat was ook zo. Al ging dat allemaal het graf in. Melanchthon had dus gelijk. Velen, maar ook zijn vrouw en kinderen, hebben dit ervaren. En Maarten Luther zou zelf met deze woorden ook hebben ingestemd. Door het geloof gerechtvaardigd, dat wist hij wel, persoonlijk. Maar in zijn leven had hij ook ervaren, simul justus, simul peccator. Dat betekent tegelijk rechtvaardig, tegelijk zondaar. Hij had geprobeerd de oude Adam te verdrinken, zo zei hij vaak. Maar hij had ook ontdekt dat dat onmogelijk was. Hij kon namelijk zwemmen. Echt Maarten Luther. Zijn vriend Melanchthon had vaak moeten bemiddelen tussen Luther en een tegenpartij, als Luther het weer eens te bont had gemaakt. Melanchthon was voor Luthers woedeuitbarstingen bang. Ook Johannes Calvijn heeft vaak geklaagd over Luthers gebrek aan zelfbeheersing. Maar nu mogen ze dan met al de gezaligden juichen voor Gods troon, verlost van het eigen ik. Luther is in IJsleben geboren en daar is hij ook gestorven toen hij onderweg was om iets te doen. Zijn zonen waren erbij, maar Käthe, zijn vrouw niet, die was thuis toen in Wittenberg. Luther heeft haar vanaf zijn sterfbed geschreven dat ze zich geen zorgen over hem moest maken, omdat hij iemand had die voor hem zorgde. Namelijk hij die eenmaal in een kribbe lag en nu aan de rechterhand van de Vader zorgt voor zijn kerk. Ja, wie was die vrouw van Luther eigenlijk? Catharina van Bora was in het jaar 1499 geboren. Ze was van adel, maar ze hoorde, zoals velen in die dagen, tot de arme adel. Catharina was 6 jaar toen ze haar moeder verloor. Een ramp voor een kind. Haar vader bracht haar daarop naar een klooster. 6 jaar oud en dan al in een klooster. Hoewel men in die tijd in de maatschappij aan kloosterleven gewend was, zal het voor de kleine meid toch niet zijn meegevallen. En alleen God weet hoe vaak ze zich in slaap gehuild heeft vanwege het verlies van haar moeder. Er waren wel meer kinderen in dat klooster. Het gebeurde niet zelden dat kinderen in dergelijke situaties naar het klooster werden gebracht. Daar hadden ze namelijk gratis kleding, kost en inwoning. Maar meer niet. Ze mochten geen bezittingen hebben en ze moesten in armoede leven. Ook werden sommigen naar het klooster gebracht om de familie uit te dunnen, zodat er bij de verdeling van de erfenis niet zoveel erfgenamen meer waren. Want eenmaal in het klooster mocht je geen bezittingen hebben. We zullen Catharina maar vast noemen zoals Luther haar later noemde, Käthe. Dat is makkelijker. Toen Käthe 10 jaar was, verhuisde ze naar een ander klooster. En daar kwam ze terecht bij tante Magdalena, oftewel tante Lena, een zus van haar vader, die ook non was en dat vond Käthe wel prettig. Käthe was in het jaar 1523 en ze was toen al 24, nog steeds non in het klooster. Inmiddels was de reformatie al enige jaren op gang en ook in de kloosters waren de vernieuwingen die Luther voorstond al doorgedrongen, allerlei vernieuwingen. Luther predikte bijvoorbeeld dat het kloosterleven onbijbels was. Dat gold dus van de beloften die men bij de intrede moest afleggen. En geestelijken mochten natuurlijk ook trouwen, want nergens in de Bijbel werd dat door de Heere verboden. Dat drong ook door tot in de kloosters. Luther nu ging zich, met behulp van anderen natuurlijk, inzetten om de nonnen uit de kloosters te bevrijden. Van de kerk mochten ze het klooster natuurlijk hun leven lang niet verlaten, maar daar gaf Luther niet meer om. Hij had zelf ook vele jaren in het klooster gezeten, in Wittenberg namelijk, en hij had er geen mooie herinneringen aan, met name vanwege de geestelijke strijd die hij daar gevoerd had, vanwege de angsten voor de heilige en ongenaakbare God. In april 1523 ontvoerde Luther 12 nonnen uit het klooster van Nimschen, waar dus ook Keten verbleef. 3 van deze nonnen konden naar familie, maar de overige 9, daar moest Luther een plekje voor zoeken. En ze gingen dus naar het klooster in Wittenberg, waar Luther woonde. Die woonde nog steeds in het klooster, en er is vele jaren voor hem en zijn gezin hun thuis geweest. Luther ving veel nonnen op en moest voor hun onderdak zorgen. En zolang dat nog niet gelukt was, verbleven de nonnen dus in het klooster van Wittenberg. Veel van hen konden niet terug naar hun familie, omdat die nog steeds goed Rooms waren. En die zouden hen gelijk weer terugsturen naar de kloosters, waar ze natuurlijk met de nodige kastijdingen zouden worden ontvangen. Het leek Luther het beste om voor die nonnen een man te zoeken. Ze moesten maar trouwen. Dat wilde de Heere immers zelf ook. En dan waren zij, zo drukte Luther zich dan uit, ook weer van de nonnen af. Echt Luther. Onder die 9 nonnen die eerst onderdak kregen in het klooster in Wittenberg, in het huis van Luther, was dus ook Käthe. Käthe werd na enig tijd gebracht naar het huis van de familie Reichenbach. Ze hielp mee in het grote huishouden daar en ook werkte ze bij een familie van een bekende schilder. Die kreeg nogal veel aanloop, zodat er echt een wereld voor Käthe openging. Misschien kwam het wel omdat ze in het klooster niet of nauwelijks praten mocht, zodat ze na haar jarenlange verblijvende cel en onder andere zwijgzame nonnen veel begon te praten toen ze eenmaal het klooster verlaten had. Men zei al gauw dat ze niet op haar mondje was gevallen en Luther zei dat later ook van haar. Toch denk ik dat we dat niet al te negatief moeten opvatten, want wat doet jarenlange opsluiting, armoede en scheefgroei immers met een mens? Eind 1524 had iedere non door bemiddeling van Luther een man, behalve Käthe. Luther schreef aan een vriend dat hij niet wist hoe hij van haar af kon komen. Van deze pittige tante, zo noemde hij haar. Dat klinkt niet leuk en het was ook niet leuk. Het is echt weer typisch Luther. Zijn vrienden zeiden wel tegen hem waarom Luther nou zelf niet trouwde. Maar dat was voor hem niet weggelegd, stelde hij. Ik ben door de kerk vogelvrij verklaard en vandaag of morgen verwacht ik als ketter opgepakt te worden en een ketterdood te sterven. Nee, ik trouw niet. En Käthe zelf, die wilde wel trouwen. Ze was verliefd op een jonge man die vaak bij Luther kwam en een welgestelde burger van Wittenberg was. Deze man, Hieronymus Baumgartner, zag ook wel wat in Käthe, maar helaas, vader Baumgartner verzette zich tegen dat huwelijk. Luther ontmoette in ene dokter Glatz, een andere vrijgezelle man, en vroeg of Käthe niet met hem wilde trouwen, maar dat wilde Käthe zelf niet. Tot er op een dag, bijzonder ongebruikelijk voor die tijd, een verzoek van Käthe zelf kwam, gericht aan Maarten Luther, om met hem te trouwen. Luther reageerde bijzonder verbluft, eigenlijk een beetje naïef, immers, maar hij had tot nu toe steeds geweigerd te trouwen. Maar hij nam toch het voorstel van Käthe aan, en hij had er twee redenen voor. Anderen had hij altijd aangemoedigd te trouwen, en ik kreeg steeds vaker te horen, waarom trouw je zelf niet? En dan zou hij daar vanaf zijn. Maar de andere reden was dat hij zijn vader een nakomeling gunde, een stamhouder. Want Hans Luther en zijn vrouw hadden maar één zoon, en toen die in het klooster verdween, was dus alle kans op een nakomeling met de naam Luther verkeken. Zeer tot verdriet van vader Luther. Wel nu, als hij dan nu trouwde, zou er misschien een kleinzoon geboren worden. En zo traden Maarten en Käthe in het huwelijk. Het was in de tijd van de Boerenoorlog. En omdat Luther ook van de kant van de boeren al menige doodsbedreiging had gehad, en de Romeinse kerk bovendien op hem loerde, bleef hij een huwelijk maar erg onzeker vinden, maar hij hakte de knoop dan toch door. En tot blijdschap van Käthe. Terwijl zijn vrienden er bij hem steeds op hadden aangedrongen om te trouwen, waren ze nu boos, omdat hij met Käthe wilde trouwen. Ze vonden namelijk dat hij moest trouwen uit liefde. Natuurlijk hadden ze gelijk. En het was ook wel Luther's eigen schuld dat ze zo praten, want hij had wel eens gezegd, ik heb Käthe niet lief, maar ik waardeer haar wel. Dit is gelukkig gauw veranderd. Maar de vrienden waren dus niet blij met dit huwelijk, en zijn beste vriend, Melanchthon, vond het zeer misplaatst dat Luther zich midden in een bloedige boerenoorlog op, zoals hij het dan noemde, het vrijerspad begaf. Je hebt je zeker door Käthe laten inpakken, schreef Melanchthon. Nee, de omstandigheden rond het huwelijk waren dus niet zo aangenaam voor het bruidspaar. Er waren ook die heel blij waren, met name de ouders van Luther, die ook overkwamen om het huwelijksfeest mee te maken. Luther hoopte dat hij nu enige rust zou krijgen, al was het te vergeefs. Het leven bleef voor deze grote reformator een langdurige strijd. Maar het huwelijk is gelukkig goed gebleven. Het zou voor Käthe echter niet makkelijk worden de vrouw te zijn van deze man, die steeds bekender en beroemder werd. Ze kreeg dan ook een heel druk en onregelmatig leven. Ze woonden dus in het klooster van Wittenberg, dat dus officieel geen klooster meer was, want er woonden geen monniken meer. Hoewel de cellen gedurig waren bezet door gasten die soms kort, soms erg lang bleven. Tot vreugde van Käthe kwam ook tante Lena bij hen inwonen, de tante die haar in haar kinderjaren in het klooster had opgevangen en die ongetrouwd was gebleven. Ze moesten zich rond te komen van weinig geld. Hans Luther verdiende als professor maar 6 gulden per jaar. De aartsbisschop van Mainz, die nog wel Rooms was, maar af en toe Luther toch wel aardig goed gezind, schonk het echtpaar 20 gulden, een fenomenaal bedrag. Althans voor mensen die maar 6 gulden per jaar inkomen hebben. Maar omdat die aartsbisschop dus Rooms was en eigenlijk niets deed tegen de aflaathandel van Tetzel, een doorn in het oog van Luther, wilde Luther de 20 gulden weer terugsturen. Maar dat wilde Käthe absoluut niet en dat werd hun eerste ruzie. Maar Käthe won gelukkig, want niemand beter dan zij wist hoe duur het leven was. Later is het wel wat beter geworden, maar zeker in het begin was het erg mager. Käthe was ijverig en legde een grote groentetuin aan. En ze hadden op de duur varkens, een paar koeien en kippen. En Käthe ging heel verstandig met haar huishouden om. Luther had het eigenlijk niet door hoeveel moeite Käthe had gedaan om elke dag weer eten op tafel te krijgen. Hij nodigde iedereen maar uit en gaf ook nog wel eens wat weg. Mooi natuurlijk, maar Käthe moest wel het huishouden draaiende houden. Ga maar na, tante Lena woonde bij hen in en binnen 8 jaar werden 6 kinderen geboren. En toen de 2 zusters van Maarten Luther stierven, namen zij hun kinderen bij zich in huis. In totaal 11 kinderen. En 11 monden die gevoed goed moesten worden en 11 kinderen die gekleed moesten worden. Dat kwam natuurlijk allemaal op Käthe neer. Ze kreeg in Wittenberg de bijnaam de Morgenster van Wittenberg, omdat ze elke morgen om 4 uur opstond om met haar werk te beginnen. Luther ontdekte eens dat ze zo druk was dat ze geen tijd had om uit de Bijbel te lezen. En hij zei dat moet veranderen. Ik beloof je 50 gulden als je tussen Kerst en Pasen de hele Bijbel gaat lezen. En dat deed Käthe. Vanwege de lage inkomsten namen Maarten en Käthe ook studenten in huis, die daarvoor uiteraard kostgeld betaalden. Dat hielp. Van Luther hoefde dat niet, dat kost geld, maar daar was Käthe het niet mee eens. Ze moest wel steeds achter dat kostgeld aan en daarmee maakte ze zich bij de studenten niet erg sympathiek. Maar gelijk had ze wel. De studenten woonden immers als volwassen mensen bij hen in. Vluchtelingen vanwege het geloof en de vervolging nam Luther ook op. En elke dag gasten aan tafel. De gesprekken die Luther aan tafel voerde, de zogenaamde tafelgesprekken, zijn beroemd geworden. Door de gastvrijheid van Luther, die niet zozeer gauw dacht aan de zorgen van Käthe, kwamen er toch op de duur schulden en ook dat moest Käthe weer zien op te lossen. Over haar innerlijke leven weten we weinig. We weten wel dat ze het klooster niet uit hang naar avontuur had verlaten, maar de gedachte van de reformatie was ook zij toegedaan. In dat opzicht heeft ze haar man altijd volledig gesteund en zijn werk mogelijk gemaakt. Ze had aandacht voor haar man en de opvatting die hij had, maar haar man had wel een beetje meer aandacht voor haar kunnen hebben. Luther was ook vaak ziek. Ook op dat gebied zorgde Käthe, want ze was een ster in het klaarmaken van kruiden en geneesmiddelen. En soms kreeg Luther last van zijn hart, want hij werkte dag en nacht en er was altijd de spanning. Eens in 1527 viel hij flauw. Toen hij weer bijkwam, zei hij dat hij zoiets al had zien aankomen en dat hij wellicht spoedig zou sterven. Hij ging gelijk naar bed. En hij was bang dat hij zou sterven en voor God moest verschijnen. Luther, jarenlang opgevoed in een Roomse sfeer, met al de daarbij behorende dwalingen, wilde dat het avondmaal op zijn bed bediend moest worden en hij ging biechten bij dominee Boegenhagen, de dominee in Wittenberg. Hij nam afscheid van Käthe en zijn inmiddels geboren oudste kind, Hansje. Ik ben bang, zei hij, ik denk dat ik Christus verloren heb. Hij wanhoopte aan zichzelf. Maar de Heere haalde hem er weer uit en hij knapte weer op. Hij zei, ik houd van mijn Käthe en ik weet dat ik meer van haar houd dan van mezelf. Ik zou nog liever zelf sterven, al was het in nog zo'n toestand van angst en onzekerheid, dan dat Käthe of de kinderen zouden moeten sterven. Ja, de kinderen. Maarten en Käthe hebben kinderen gekregen. En daar ze allebei waren opgevoed in een Roomse sfeer, een sfeer van angst voor God en tevens gevoelig waren voor allerlei vormen van bijgeloof, waren Maarten en Käthe helemaal niet blij toen Käthe dus voor het eerst in verwachting bleek te zijn. Alom werd namelijk aangenomen dat het kind van een ex-monnik en een ex-non wel een monster moest zijn. Het loskomen van bijgeloof is ook een strijd geweest. waar zij die overgingen tot de reformatie erg lang moeite mee hebben gehad. Maar hun eersteling, een jongen die zij de naam Johannes gaven en daarmee opa Luther vernoemden, was gezond. Christus heeft mijn keten gezegend en een gezonde jongen geschonken. Dank en eer voor zijn onuitsprekelijke goedheid, schreef Luther. Dat was in juni 1526. Het Roomse zuurdeesem waren ze nog lang niet kwijt en daarom werd het kind diezelfde dag nog gedoopt. En daar kon moeder Keten dus niet bij zijn. Maar daar werd in die dagen niet aan gedacht. Luther was 43 jaar toen hij vader werd. En rond zijn 52e jaar werd hun zevende kind geboren. Luther vergat bij alle drukte niet om alles te doen aan de geestelijke belangen van zijn kinderen. Bij ziekte en zorg weten we veel van de houding van Luther, niet zozeer van Keten, al weten we dat ook zij veel moederliefde heeft gegeven. Vader Luther was soms al te streng. Toen Hans eens iets had gedaan wat vader niet zinde, was hij zo boos op hem dat hij 3 dagen deed alsof hij lucht was. Daar was moeder Keten het helemaal niet mee eens, en zelfs toen Hans zijn vader een briefje schreef en om vergeving vroeg, was vader Luther onvermeubelbaar. In de zomer van 1527 werd de stad Wittenberg getroffen door de pest. In allerijl werden studenten en docenten overgeplaatst naar de stad Jena, om het gevaar van de dood te ontvluchten. Maarten Luther wilde echter blijven. Hij vond het nogal meevallen, zei hij. Hij vond de angst van de mensen eerst maar raar. Maar de pest nam ongenadig jong en oud uit het leven weg. En ook huize Luther kreeg ermee te maken. Hij schreef aan een vriend: mijn huis is in een ziekenhuis veranderd. Ik maak me zorgen om mijn Keten. Hoewel ze gelukkig geen verschijnselen van de pest heeft, maar ze is op het moment hoogzwanger. En Hansje ligt ook al met koorts op bed. Onze buurvrouw is in het kraambed gestorven. Maar haar kind is gelukkig gered. Hoewel Luther in diezelfde brief ook schrijft van zijn vertrouwen in de bewarende hand van de Heere, denken we wel, maar hoe zou Keten het beleefd hebben? Zij zou gauw bevallen. Ook zij was maar een mens, en ze hoorde van het ene overlijdensgeval na het andere. Haar man nam in die dagen ook nog eens tijdelijk dan het gezin van hun predikant, meneer Boegenhagen, op in zijn huis. Enkele dagen daarna schrijft Luther iets over zijn vrouw. Hij schrijft: mijn Keten is sterk. Ik bedoel, sterk in het geloof. Ze klemt zich elke dag aan Christus vast. En Hansje is weer beter geworden. En kort erop bevalt Keten van een meisje, Elisabeth. Een lief, klein meisje, dat helaas maar 8 maanden oud wordt. Luther schreef later dat hij niet wist dat zijn hart zo week en bedroefd kon zijn. Maar weer vragen we ons af, hoe maakte Keten dat mee? Daar schrijft Luther niet over, maar we kunnen natuurlijk wel nagaan dat het moederhart van Keten ook gebogen ging onder dat verdriet. Na Elisabeth kregen ze nog 2 meisjes en 2 jongens. De meisjes heten Magdalena en Margaretha, en de jongens Martin, naar Luther zelf vernoemd, en Paulus, naar de grote apostel Paulus vernoemd. Na 6 kinderen van de Heer ontvangen te hebben, is moeder Keten ook nog wel een keer in verwachting geraakt van een 7e kind, maar dat werd helaas doodgeboren. Moeder Keten heeft dus het nodige moederverdriet in haar leven wel gehad. Bovendien was zij door de geboorte van het dode kindje zo verzwakt, dat Luther dacht dat ze nabij de dood was. Maar gelukkig is zij op onze smeekgebeden bij ons gebleven, schreef hij. In de tafelgesprekken sprak Luther over het gewicht van de opvoeding. Je kunt het christendom geen grotere schade toebrengen dan wanneer je de opvoeding van je kinderen verwaarloost. Je kunt ze voorgaan naar de hel, maar ook voorgaan naar de hemel, als je ze vroeg en altijd naar de Heere brengt. In de altijd aanwezige schaduw van de dood moeten we naastig het eeuwige leven voor onze kinderen begeren. Apart vermeld ik nog iets over het verlies van hun dochter Magdalena, die ze gewoonlijk Leentje noemden. Leentje was 13 jaar toen ze ernstig ziek werd. Ze tierde niet en moeder Kete dacht dat het misschien kwam omdat ze haar broer Hans miste, wat ze dan ook telkens zei, waar is Hans? Hans zat in die tijd op een school in een andere plaats. Ze lieten hem thuiskomen en hoopten dat Leentje door zijn vrolijke aanwezigheid zou opknappen. Maar toen Hans thuis kwam en bij haar bed stond, was al duidelijk dat Leentje niet lang meer leven zou. Vader en moeder stonden samen met de anderen bij haar bed en vader Luther bad hardop: ik houd veel van haar, maar lieve God, als het uw wil is haar tot u te nemen, dan wil ik graag dat ze bij u is. Luther sprak onophoudelijk met haar over de Heere en zijn dienst, en Leentje dronk zijn woorden in. Magdaleentje, je wilt graag bij ons blijven, maar je wilt toch ook naar de Heere in de hemel? Ze antwoordde: ja, maar wat God wil met mij, dat is goed. Het duurde toen nog 2 weken en toen wilde ze heel graag sterven. Maarten en Kete weenden bitter en vader vroeg aan de Heere of hij haar maar wilde verlossen. Moeder Kete kon het niet langer aanzien en ging iets verder van het bed staan. Toen stierf Leentje en moeder Kete was zo bedroefd dat Maarten haar als een echte man en steun troostte. O Kete, je weet toch waar ze nu is? Ze is nu in het eeuwige koninkrijk van de Heere Jezus. En aan een vriend schreef hij: hoewel Kete en ik alleen maar blij moesten zijn omdat de Heere haar verlost heeft, toch sterven ook wij met een groot stuk pijn in ons hart. Hoewel we ook weten hoe ze geleefd heeft als een voorbeeldige dochter, maar ook zo gesproken heeft van haar hoop op de Heere. Later kregen ze het financieel wat ruimer en kon Kete zelfs een kleine boomgaard kopen. Hoewel het elke dag druk was, kreeg ze de kracht om haar kinderen te verzorgen, haar vele gasten te ontvangen en het werk van haar man mogelijk te maken. Toch kwam de scheiding van haar man steeds dichterbij. Zijn zwakke gezondheid was een gedurige zorg voor haar. Toen Luther eens plannen opperde om te verhuizen en Wittenberg te verlaten, kwam de universiteit en de keurvorst daartegen in het geweer en tot grote opluchting van Kete ging het niet door. Luther was enige malen op reis geweest naar IJsleben, zijn geboorteplaats, om namelijk een meningsverschil tussen 2 graven te beslechten. Dat ging nog niet zo gemakkelijk. En vlak voordat hij voor de 3e keer naar IJsleben zou reizen, was hij met de jaarwisseling van 1545-1546 nog thuis. Niemand wist dat het voor het laatst zou zijn, want wie weet de dag van zijn dood. Ook in Wittenberg was het met het vuurwerk en knallen weer een tumult geweest, zodat aan de keurvorst gevraagd werd om deze rare gewoonte te verbieden. Toen dus ook al. Luther kon er niet meer tegen. Op 7 januari preekt hij voor het laatste Wittenberg en op 23 januari vertrekt hij voor de 3e keer naar IJsleben. Dan neemt hij zijn zonen Hans, Martin en Paulus mee. Maar pas op 28 januari komen ze in IJsleben aan. Tijdens zijn verblijf daar preekt hij nog 4 zondagen en de laatste preek die hij hield was maar erg kort, vanwege hevige vermoeidheid. Luther hield de gemeente steeds voor dat het woord van God, ondanks de vervolgingen, niet verloren zal gaan. Hij voelde dat hij niet lang meer te leven had en wilde, nadat er een oplossing in het geschil tussen de beide graven gevonden was, weer terug naar Kete in Wittenberg. Maar dat redde hij niet meer. Hij kwam bij zijn gastgezin in IJsleben op bed te liggen. Gelukkig waren zijn 3 zonen erbij. Toen vader begon te zweten, meende ze dat het een teken van beterschap was, maar Luther zei, dit is het doodzweet, jongens. Maar ik ga als Simeon heen, in vrede. Hij herhaalde een paar maal de woorden, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij stierf, niet ver van de plaats waar hij geboren was. Van zijn sterven werd in Wittenberg melding gemaakt. Eerst werd de keurvorst ingelicht, toen Melanchthon, die college aan het geven was, en die ging naar Käthe om haar van het sterven van haar man op de hoogte te brengen. Eigenlijk hadden ze allereerst naar haar moeten gaan. Luther liet geen geld na. Käthe had van Melanchthon geld moeten lenen om boodschappen te betalen. De drukkers hadden aan de vele boeken van Maarten Luther goed geld verdiend, maar Luther zelf heeft er niets aan verdiend. Een van de laatste woorden van Luther was, wij zijn bedelaars, geestelijk bedoeld. Maar het was ook werkelijk zo, ook voor Käthe. Gelukkig stuurde de koning van Denemarken haar 50 dukaten en zo zorgde de Heere voor Käthe en haar kinderen. Het einde van Käthe was triest. Het jaar 1552 liep ten einde en Käthe moest met haar kinderen vluchten, omdat opnieuw de pest uitgebroken was in Wittenberg. Bovendien verstoorden de troepen van keizer Karel V de rust in Duitsland. Tijdens de reis naar Torgau schrokken de paarden die de wagen trokken. Ze schrokken ergens van, stijgerden en Käthe viel van de wagen en kwam in een beek terecht. Gelukkig werd ze gauw gered, maar ze kwam moe en arm en bovendien met een longontsteking in Torgau aan. Ze stierf op 20 december 1552 en van haar sterven is helaas niets bekend. Luther schreef altijd alles op en uit brieven komen van alles en nog wat te weten, maar Luther was er niet meer. In de Mariakerk van Torgau is Käthe begraven. Er ligt een hele mooie steen op het graf van Catharina van Bora, de vrouw van Maarten Luther, met een afbeelding van haar. De enige woorden op deze steen zijn, zalig in God ontslapen. Luther is een dienstknecht van de Heere geweest, maar door de trouw en de liefde van Käthe heeft zij veel voor hem mogelijk gemaakt, zodat wij haar met recht kunnen noemen een dienstmaagd van de Heere. Ik lees tenslotte met u Psalm 46, een lied van Alemoot, voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat er wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. De beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, ze zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. God verhief zijn stem en de aarde versmolt. De Heer der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Wel, de volgende week doen we geen kerkgeschiedenis uitstapje in verband met de bezinningsuur op het heilig avondmaal. We gaan de zomermaanden met leven en welzijn gewoon door, maar in de maanden juli en augustus behandelen wij dan wat anders. Ik wens u Gods zegen toe en tot een volgende keer.
Hilf mij, koning.